Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 27, de eerste drie versen.
Thank you.
vanavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. Wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daar van het 8e hoofdstuk tot vooraf. 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 8. En zo is het dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dan dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn kunnen God niet behagen, doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil dat die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, ook wij ook zelven zeg ik zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hij die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerde beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij kunt alle dingen schenken, want gij zegt in een woord, zal hij niet met hem, ons niet met hem alle dingen schenken. Heere, dat ons hart in u mocht hebben, in uw woord, in uw dienst, in uzelf. Want als gij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, dan is daarin de zaligheid gelegen. Want als gij ons hart hebt, dan hebt gij ons geheel. En gij zijt een volkomen zaligmaker, gij doet niet iets, maar alles. Als gij het doet, doet gij het geheel, doet gij het alleen en doet gij het volkomen. Heere, dat we nergens anders onze zaligheid zouden zoeken, ons welzijn, bij u alleen. Want bij u, Heere, is de levensbron. Gij zijt die fontein die gij hebt gesteld voor de zonde van het huis van David. En dat we ons zouden begeven naar die fontein des levens die veel meer is dan het water van Bethesda. Heere, gij zijt de bron van alle goed. En gij zegt, gij roept het ons toe. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Gelijk ook de zaligheid ons in de schoot valt als wij daar een voorwerp van mogen zijn van uw opzoekende zondersliefde, Heere. Gij mocht nog met uw opzoekende zondagsliefde de rijen doorgaan, ook bij de luisteraars. Het is nou wel heel doodstil geworden, nou uw oordelen over de wereld gaan. Het is geen best teken, want uw volk mag psalmen zingen in de nacht. En we hebben het opgelezen dat niets uw volk kan scheiden van uw eeuwige liefde die in Christus is. Heere, mocht gij daar uw volk in bevestigen en mocht gij daar ook nog toedoen tot een gemeente die zalig moet worden. Gedenk uw kerk wereldwijd, gedenk de eenzame, de oude van dagen die in onze dagen ook zo afgezonderd worden voor niks, voor niemendal. Opdat het tot waarachtige bekering mocht leiden, dat ze in hun hoge jaren nog u te voet zouden vallen. Nu het nog kan, straks kan het niet meer, want dan wordt de hemel als een gordijn opgerold, als een doek opgerold. Als gij weder zult komen op de wolken des hemels, dan zal iedereen u zien en alle geslachten der aarde zullen rouwen. Om u bedrijven, Heere, dat we u mochten ontmoeten in vrede. door die vredevorst die gij ook ons hier in dit hoofdstuk verkondigt. En ook vanuit de toepassing des harten, waarvan Paulus spreekt vanuit de bevinding der zaken. Heere, houd ons bij uw woord, houd ons bij uw eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Gedenk de zieken, de eenzame, de beproefde, de armen. O, mochten we het nog horen, deze die is in Sion geboren. Want daarin is geen limiet, ja bij u bekend, maar niet in onze begeerte. Want of al het volk des Heeren profeten waren, gelijk ook de belijdenis van Mozes klonk. Toen Jozua het getuigenis van Eldad en Medad wilde het zwijgen opleggen. Heren, dat we met die geest van Mozes bedeeld zouden zijn, want dat is de geest van Christus. Waarin Mozes die zaak uitsprak, dat niemand achterblijven. En zoals gij het in uw woord hebt geopenbaard, dat gij er een behagen in hebt, dat alle mensen zich zouden bekeren. Heere, gij weet wie de uwe zijn, want de Heere kent degene die de zijne zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. O, mocht gij de moeder, onze schoondochter in het ziekenhuis gedenken en het kindeke. Heere, neem het voor uw rekening. In en om Jezus wil ons allen uit genade. Amen. Geliefde, dat viel me zo op onder het lezen. Hè, dat degene die met dat zegel Gods zullen worden getekend aan hun voorhoofden, zullen zuchten onder de toenemende ongerechtigheid, met name in de laatste dagen, zullen zuchten tot God roepen, omdat ze daaronder gekweld worden. En dan staat er hier ook geschreven in vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Maar dan zegt Paulus niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Daar heb je ook weer hetzelfde. Zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Hè. Dus die geestelijke aanneming heeft plaatsgevonden. En zoals Paulus die tekent naar het voorbeeld van de rechtvaardigmaking van Abraham. Romeinen 4 en dan Romeinen 5, 6, 7 en dan 8. Hè, dat zijn wel hoofdstukken die absoluut bij elkaar horen. Ja, Gods woord hoort bij elkaar. Gods woord is één geheel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Maar zoals Paulus de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze ontvouwt, met name Paulus in de brieven Romeinen en Galaten, en ook natuurlijk in de andere brieven, maar hier komt het wel uitdrukkelijk aan de orde. Dus die aanneming tot kinderen, die is geschied hè, door het geloof in Christus. En hoe is Abraham tot het geloof gekomen? Ik heb het u al veel keren gezegd. De Heere, die heeft hem geroepen, als hier ook gezegd wordt in dat 30ste vers die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen met een inwendige roeping. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Hè, dat geschiet in de tijd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan komt onze tekstwoorden, vers 31 en 32. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En dan komen de kernwoorden van de tekst van overdenking. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En was van de week onder de bestrijding dat de Heere ook de gemeente qua leden nog zou mogen uitbreiden. En ik had helemaal geen gedachte tot kinderen. Kijk, zien hè, hoe dom een mens is. Ja, ik ook hoor. Dom. Maar toen die tijding kwam dat dat kinderke geboren was, ja, toen werd ik daarbij bepaald. En toen mochten ook al die Die last die werd weer van me afgenomen met deze woorden die de Heer tot mijn ziel sprak. Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Dus de Heer die is een verrassend God. Hij verrast zijn volk met Hemzelf. En Hij verrast zijn volk met alle dingen. En dan zullen we, als de Heer het geeft, enigszins verklaren hoe wij dat moeten verstaan. We moeten eerst Hem kennen. Want anders is er geen sprake van met Hem. Het komt zoveel keer in Gods woord voor dat met Hem, we lezen van de wijze maagden, ze gingen met Hem in de bruiloftzaal. Komt, laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dit weten nu dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, dat houdt in, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij met Hem opgewekt zijn, met Hem begraven zijn in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods. En Hij heeft u, dat hebben we ook met de belijdenisaflegging hebben we dat gelezen en overdacht. En Hij heeft u, als gij dood waart, wel uit Efeze, maar hier staat het ook in Colossense 2 vers 13. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vleeses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Ja, en dan komt Paulus dat ook weer te herhalen in 2 Timotheus 2. Want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen we ook met Hem leven. Wij zullen ook met Hem heersen. Met Hem op de heilige berg wezen. Gemeenschap met Hem hebben. Dan stond het lam op de berg Sion en met Hem de 144.000 de gegevenen des vaders. En zo kan je dat heel veel in het woord lezen, dat met Hem. Dan moeten we eerst door Hem, in Hem gevonden zijn. Door Hem levend gemaakt zijn. Door Hem gerechtvaardigd zijn, zoals ook in dat 30e vers, die roeping. Roeping, dat heeft alles te maken met de orde des heils. Dat is ook een goddelijke orde. Je wordt niet eerst verheerlijkt en dan geroepen. Nee, je wordt eerst geroepen en dan gerechtvaardigd. Die roeping staat in direct verband met rechtvaardiging. Abraham werd geroepen uit het Ur der Chaldeeën, maar er zat geen tijdsbestek tussen wat zijn rechtvaardigmaking betreft. Nou, absoluut niet. De Heer laat je niet. Hij roept niet eerst met een inwendige roeping en later komt de vergeving der zonde. Die dat leren, dat zijn echt dwaalgeesten. Nee, de roeping, rechtvaardiging en verheerlijking geschiet tegelijkertijd. Dat geschiet allemaal tegelijkertijd. Want het heb Gode belief zijn zoon in mij te openbaren, daar zit nou werkelijk alles in. Want Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dus dat geschiet in een moment des tijds, die wedergeboorte. Hoewel we niet de leer van de wedergeboorte staat bovenaan, want de leer waarmee de kerk staat of valt, is de leer van de rechtvaardiging van de gelozen. Zo is Abraham gerechtvaardigd als een goddeloze. En zo was hij een heilige in Christus, volmaakt. Mankeert er niks aan. Als God een ziel rechtvaardigt, dan mankeert er niks meer aan. Want die bruid, die roept Hij in de tijd. Kijk eens naar Levi, hij zat in het voorportaal van het tolhuis. En na die roeping was Levi een reine maagd in Christus. Ik heb die leer niet verzonnen, maar in Hem zijt gij gans volmaakt. Kerk is hier, gans volmaakt. En als we dat mogen kennen met Hem, dat met Hem, dat is de grote gave Gods. Christus is de grote gave Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft naar deze wereld, opdat een ieder die in Hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus Christus is de gave Gods. En die gaven, met een hoofdletter natuurlijk, die gaven Gods, daaruit komen ook al die weldaden voort. Uit die gaven Gods, daar komen al die gaven voort, met een kleine letter G. Maar eerst de gaven, eerst de schat. Je kan natuurlijk vele parels bezitten, maar toen die man ging in die akker ging graven, toen stuitte die op de schat, op een schat. En toen heeft hij al zijn pareltjes ingeleverd om die schat, om die akker te kopen. om in het bezit om wettig eigenaar te worden van die schat, hè, die parel van grote waarde. Ja, dat moet in ons leven geschieden en daarin moet Gods volk steeds weer bevestigd worden, want we zijn zulke vergeters van die schat. Maar als je in het bezit bent gesteld, en dat is een werk Gods, daar hoeft Gods volk niet voor naar de bank. Nou, dat wordt zo getekend, dat is beeldspraak. Dat is alles beeldspraak. We hebben ook vanmorgen gezien dat het boek Openbaringen voornamelijk bestaat uit beeldspraak, symboliek. Maar dat heeft natuurlijk heel veel een wettelijke betekenis en vooral een geestelijke betekenis. Maar zo, kijk, lees, is het Hooglied van Salomo. Dat is alles beeldspraak. Maar Gods volk wordt daardoor gevoed door die beeldspraak. Daar zit die bruid onder de appelboom des wouds. En zij heeft die appelboom verkoren om onder zijn schaduw te verkeren. Want zijn vrucht is mijn geheel zoet. Mag je zo ook hier zitten? Ben je zo opgekomen om nog een appel te ontvangen uit de fruitschaal van onze Heer Jezus Christus? En zo kan ik het ook zeggen. Hè? Want Gods woord, dat is voor Gods volk een fruitschaal. Ja, laten we het nou niet hebben over die wangestalte, want dat moet Gods volk veel bewegen, hoor. Die wangestalte des ongeloofs. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar uit die alle red in God, hè, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, het is niet altijd dat zuchten, maar het is ook in dat zuchten geeft de Heer blijdschap in hem, met hem. Indien we met hem lijden, dan zullen we met hem verheerlijkt worden. Maar die verheerlijking die schiet in die uren van de wedergeboorte, die roeping, die rechtvaardiging, die verheerlijking, geroepen namelijk tot het geloof, dat is heel goed gezegd, namelijk tot het geloof. We worden niet door het geloof geroepen, we worden tot het geloof geroepen. We worden gerechtvaardigd tot geloof. Dat is heel mooi uitgedrukt door deze kanttekenaar. Namelijk tot het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs door een krachtige roeping. En dan staat het achter elkaar, is dat ons, wordt het ons medegedeeld, gerechtvaardigd. Namelijk voor zich en door hem, want God is niet het geloof. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Het geloof rechtvaardigt niet. Zo wordt het wel veel geleerd, maar dat is echt een ketterij. Het geloof op zich doet niks. Het geloof is de ontvanger. Als je een ontvanger hebt, een radioontvanger, dan kun je met die ontvanger niks als er niks wordt uitgezonden. Want die ontvanger ontvangt die uitzendingen op. Nou, zo is het ook met het geloof. De Heere is daar de grote gever van. Hij is er ook de bewerker van. En hij is er ook de oorzaak van. De bron is Gods eeuwige liefde. Uit die bron van Gods eeuwige liefde komt alles voort. Dat is zijn welbehagen. En wat komt er uit dat welbehagen voort? De zending van zijn zoon. Niet eerst het geloof. Nou, het geloof moet een voorwerp hebben. En dat is de zending van zijn zoon. Al zo lief, nog een keer. Heeft God de wereld gehad, hè, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is kort gezegd, maar daar ligt wel alles in, want die zending van de zoon, hè, dat moeten we tweeledig verstaan. Hij is volwerpelijk gezonden naar deze aarde, maar hij is ook gezonden in de harten van Gods uitverkorenen. Want de Heere brengt ze toe in de tijd. Zoals de apostel Paulus daarvan getuigenis geeft, het God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Dat doet hij altijd door woord en geest. Bij Paulus kwam daar wel dat gezicht bij. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Dat ging eraan vooraf. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen liet de Heere Paulus in, Saulus van Tarsus was het toen nog, eerst in het zand happen om hem aan zijn gruwelijke bestaan te ontdekken, want en dat geschiedt al Gods kinderen, die hebben in Adam een gruwelijk bestaan. En van God vervreemd bestaan, een grote vijandig bestaan. En daarom moet de mens van zijn sokkel geslagen worden. Mag ik het zo zeggen? En voor God in de schuld vallen. En dan in de rechterstraat gaat de Heere zijn zoon aan hem openbaren. Kijk, dat Christus tot hem sprak. En zo ontdekte Christus ook die Samaritaanse vrouw. En hij was geen beste vrouw. Maar Christus is gerechtigd om de wet ter hand te nemen om een ziel te ontdekken. Daar hebben we dikwijls ook een verkeerde voorstelling van. Want als we aan Christus denken, denken we aan de zaligheid. Nou, dat is hij ook. Hij is ook de zaligmaker. Maar hij gebruikt ook de bediening des doods. Om een ziel te ontdekken, te ontbloten, te ontgronden. En die wet te laten vloeken en te vervloeken en te doden. Want hij is de wetgever en zou de wetgever zijn wet niet kunnen aanwenden om een ziel tot de fundamenten te ontbloten. Maar dat zie je dan niet. Die Samaritaanse vrouw, die kende daarin, die herkende daarin Christus niet. Ze kende hem niet. Hij moest aan haar geopenbaard worden. Hè. Van nature kennen we Christus niet en dan ondervinden we ook geen kracht in het woord. En ik heb al gezegd, de Heer maakt zich bekend door woord en geest. Maak daar ook geen karikatuur van. Want dan ga ik weer terug naar de handelingen. Waar geschreven staat dat die prediking van Petrus uitging. En alle die zijn woord gaan aannemen. Daar staat zelf die zijn woord met een kleine letter Z. En alle die zijn woord gaan aannamen. Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Hun harten werden doorstoken. Maar, ja, ik heb natuurlijk veel mensen ontmoet. En als je dan in die afgescheiden kringen, dan op die gezelschappen werd zo'n bekeringsverhaal zo opgeblazen soms verteld. Dat werd een trend, laat ik het zo eens zeggen. Ja? En als je het zo niet beleefd had, dan was het allemaal niks. Maar zo is het echt niet. Nee, nee. Het gaat om de openbaring van de Zoon, de Woord en Geest. En dat is een eenvoudige openbaring. Het is een goddelijke openbaring, maar een natuurlijk mens zal het niet verstaan, hè, want alles wat in het woord geschreven staat, hè, waarom staat er zoveel in beeldspraak? Waarom sprak de Heer Jezus door gelijkenissen? Opdat de fariseeën zich niet zouden bekeren. Want de Heer had hen daartoe niet uitverkoren, behalve niet op de... hè, dus moet goed verstaan, ook die symboliek, ook die verborgen taal in openbaring, we hebben een uitlegger nodig. Die moordman had een uitlegger nodig. Hij kwam er ook eerlijk vooruit. Hij zegt, hoe zou ik het ook verstaan indien ik geen uitlegger had? Nou, elke van God geroepen knecht, ik heb een uitlegger nodig. En dat is de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest is de uitlegger, hij is de schrijver van Gods woord. Daar heeft hij wel mensen voor gebruikt. God, de Heilige Geest, heeft daar mensen voor gebruikt. Profeten, de apostelen, Mozes. Mensen voor gebruikt om dat geïnspireerde woord van God op te tekenen. En daar is de Heilige Geest ook door Christus. Goed verstaan, Christus is een middelaar van verwerving. En hij is ook een middelaar van toepassing. Maar dat geschiet door de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die levend maakt. Maar dat kan je nooit isoleren van de tweede persoon. Dat kan je ook niet isoleren van de derde persoon. Nee, want er is maar één God. Dat is natuurlijk wel gedaan. Hè, dat God alleen de zonde kan vergeven. Toen ik in die afscheiding verkeerde op die gezelschappen. Ik zeg, maar hou eens even. Christus is door de Vader gegenereerd om ook de zonde te vergeven. Ik zeg, de Godheid van Christus is niet ondergeschikt aan de Godheid van de Vader. Ik zeg, dat wordt hij wel geleerd en gesuggereerd. Ja, toen viel er een stilte. Ik zeg, maar het is niet anders. Jullie wijken van Gods woord af. Dan krijgt het zo'n karikatuur en er wordt een rechtvaardiging zodanig voorgesteld. Ja, een arme zondaar, die kan al het besluit nemen. Nou ja, dat zal voor mij in de eeuwigheid nooit gelden. Nee, maar nou is Christus in het vlees gekomen. Christus heeft onze natuur aangenomen, ons vlees aangenomen. Hij is zo laag afgedaald, zo laag kan een mens nooit afgedaald. Hij is nedergedaald ter helle. Hij is in onze plaats gaan staan. Wat wil ik daarmee zeggen? God is dichterbij gekomen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Kijk, op die gezelschappen was het dikwijls zo dat je tot in de hemel moest opklimmen om God te kennen. Ik zeg, maar zo is het echt niet hoor. Nee, Christus is uit de hemel nedergedaald. Hij heeft hier zijn voetstappen gezet. Hij heeft onder ons getabernakeld. Opdat wij hem zouden kennen als de in het vlees geboren Zoon van God. He, zo hebben de herders in Efrata's velden Christus gezien, omhelst en geloofd, zo hebben de wijzen uit het oosten Christus gezien, hè, dat kinderke in de kribbe, ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Christus is de broeders gelijk geworden. De Heere is dichterbij gekomen. Zo dichtbij. Ja, niet voor het ongeloof. Hoor. Niet voor het ongeloof. Niet voor het vlees. Nee, nee, nee. Maar dat geschiet alles door het geloof. Hè. Wij kunnen alleen God kennen door het geloof. In Christus. In en door Christus. In en door het geloof in Christus. In en door het geloof van Christus. Hè, want dat is ook zo zaligend te horen dat Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. En dat was het volmaakte geloof. En daar geschiet ook de toerekening. Ja, die rechtvaardiging van de goddelozen. Als je nou de preken hoort die in onze dagen klinken, hè, er zit altijd wel coöperatieverband in. Daarom heb ik onlangs gezegd dat woord genade moet door Gods volk, Gods ware kinderen, veel keer gespeld worden, vele malen heel hun leven lang gespeld worden. Omdat we nauwelijks kennis hebben wat dat betekent in werkelijkheid, naar de zin en mening des geestes. Hè? Ook wat hier staat geschreven. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Je zou er sprakeloos van worden, wil Paulus zeggen. Je zou er sprakeloos van worden. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Daarom kan je Gods kinderen herkennen. Ze gaan die woorden in vers 30, gaan ze herkauwen. Daarom kan je Gods volk herkennen. Ze stempelen hun pad, gelijk de reine dieren des velds. Maar dat is niet genoeg. Ze herkauwen ook hetgeen ze uit Gods woord wordt gepredikt. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, gelijk ook Abraham. En die hij geroepen heeft, deze heeft ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, want die rechtvaardiging door de dood van Christus is onze verzoening teweeggebracht. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Die verwerving, alles is klaar, waar en zeker in hem. En dat belieft de Heer ook als middel van toepassing te schenken in het hart openbaar. Het is openbaringstheologie. Je kan het niet van tevoren plannen. Nee, de Heer is nooit na te rekenen. Hij komt als je nooit meer verwacht. Ja? True? Ja? True? En daar kan al Gods volk getuigenis van geven. En een baby in de wieg, hè, want een apostel die tekent dat natuurlijk heel duidelijk. Zuigelingen, jongelingen, vaders in de genade, moeders in Israël. Nou, je bent niet gelijk een vader in de genade. Dat is natuurlijk eenvoudig te verstaan. En zo word je in de natuur ook niet, als je geboren wordt, dan blijf je eerst een tijdje zuiver in de wieg. Hè, dan moet je gebakerd worden, dan moet je gevoed worden. Door de borstingen der vertroostingen, door die onvervalste melk van het evangelie. En tegenwoordig kunnen ze dan, gaan ze direct ook allerlei dingen verklaren en... Ja, dat is geen geluid voor de vaders in de genade en ook voor de jongelingen in de genade al niet. Want als een baby in de wieg gaat praten, dan leggen ze met een baard in de wieg. En als ze dan gaan praten en gaan preken en een roeping claimen. Ja, als dat in de natuur gebeurt, ik heb het al meer gezegd, dan zou zijn moeder met zo'n baby naar de dokter rennen. Van, dokter, hier klopt iets niet. Nou, dus daar kan je het ook wel, dat zijn wel op toetstenen. Die ook in onze dagen nauwelijks meer genoemd worden of helemaal niet meer genoemd worden. Maar Gods woord staat vol met toetstenen. En die toetstenen moeten natuurlijk ook in de tekst, die moeten uit het woord opkomen. Mogen niet onze eigen toetstenen zijn. Want dan ben je vleeselijk aan het oordelen. Als Gods geroepen knechten oordelen, dan oordelen ze vanuit het woord. Goed verstaan hoor. Zo moet ook de censuur worden toegepast. Vanuit het woord. En die hij tevoren, de Heer heeft al van eeuwigheid geweten, verordineerd, wie hij zal roepen. Want de Heer kent degene die de zijne zijn. En dat staat niet in de kader van de toepassing, maar dat staat in het kader van het welbehagen Gods. Die eeuwige verordinering, die verkiezing, die zal ook in de tijd bekend worden. Als de Heer de zijne toebrengt in de tijd met de roeping, rechtvaardiging, verheerlijking. En dan zegt een apostel, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Namelijk die tot dusverre tevoren geleerd en verklaard zijn. Ja, wat zullen we daar nou van zeggen? Nou, daar kunnen we alleen maar van stamelen, want je zou sprakeloos zijn van het wonder. Als hij dat enigszins naar waarde door het geloof mag schatten. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, dat zijn goddelijke uitspraken. Dat zijn uitspraken des Heilige Geestes. Want daar gaat Gods volk zich eeuwig over verwonderen, omdat zij, ja, Gods volk die botst altijd weer tegen de muur. Geheel vleeselijk te zijn verkocht. Hoe kan de Heer nou voor zulke vleeselijke zijn? Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7, 17. Ja, juist. Hij is in het vlees gekomen. De Heer bleef God, de Heer Jezus bleef God. Door de geboorte uit de maagd Maria heeft de Heer Jezus zijn godheid niet afgelegd. Maar hij heeft de heerlijkheid van zijn godheid in die zin verlaten. Hij is in het vlees gekomen. Hij is zich zo vernederd om in die kribbe gelegd te worden. Als voeder voor Gods volk. Want die kribbe was gevuld met hemels manna. Dat is Christus. En zo hebben de herders in Efrata's velden dat ook ervaren. Zijn vlees is waarlijk spijs. Zijn bloed is waarlijk drank. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is? Nou, als je zo'n kind in de kribbe en die zou kunnen spreken, zo hebben de herders en de wijzen uit het oosten dat wel ervaren, want dat heeft de Heilige Geest in hun hart geopenbaard. De engelen hebben het geopenbaard, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, maar ook het kindeke zelf, hoewel het nog niet kon praten, natuurlijk kon het praten. Maar ja, het was de Heer Jezus. Maar hij is de broeder in alles gelijk geworden. Dus hij heeft ook als baby gezwegen. Zoals een kind alleen maar zo'n baby kan alleen maar huilen. Nou, in dat verband hebben de herders en de wijzen uit het oosten de Heer Jezus horen spreken. Oh ja, natuurlijk. Want hij was het woord. Het vlees geworden woord. Toen begon Gods woord te spreken. Dat is Christus. Zo God voor ons is. Je zou het toch maar door een baby te horen krijgen. Ik ben voor je. Dan zou je zeggen, nou ja, een beetje grootspraak. Wil je dat ook van de Heer Jezus zeggen? Als dat kind in Bethlehem's kribbe dat zou spreken. Zo ik nou voor u ben, wie zal dan tegen u zijn? Nou, daar hebben de herders nogmaals in Efrata's velden. Want ze gingen met haast en vertelden alom wat hun geschied was. Alom. Wat er van dit kindeke gezegd werd. En wat er door dat kindeke tot hun gezegd werd. Zo hebben ze dat verstaan. Daar weet al Gods volk van. Dan gaat dat kind in de krib spreken van eeuwige zaligheid. Woorden van eeuwig leven. Wie ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft met zijn omwandeling op aarde. Want hij wist waartoe hij van de Vader gezonden was. Daar had hij vrijwillig mee ingestemd. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te benaderen? Ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat was die wille Gods? Dat een mens die gezondigd had ook voor die zonde moest betalen. Daartoe is Christus gekomen om de rechten des vaders op te luisteren. Om de rechten des vaders te verdedigen met zijn eigen bloed, met zijn leven. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen. Dat zijn alle kinderen Gods, dat is niet algemene verzoening. Nee. Maar goed verstaan, kinderen, als je nou nog voor eigen rekening leeft. En je leest deze woorden voor ons allen. Want God wil dat alle mensen zalig worden. Je moet dat niet natuurlijk verstaan. God volk leert geen algemene verzoening. Dat versta je natuurlijk. Hè. De fariseeërs die zeiden, heel de wereld loopt hem na. Dat betekent natuurlijk niet alle mensen van de wereld. Gods woord heeft soms uitdrukkingen die nadere verklaring nodig hebben, maar die ook door het geloof wel verstaan worden. Geloof vult hier niet algemene verzoening, maar heeft hem voor ons alle volk van God overgegeven. Dus de dood van Christus heeft die verzoening teweeggebracht. Dat was de betaalprijs die de Vader eiste. De mens die gezondigd had, moest ook voor die zonde betalen. Dat is geschied in en door Christus. Hoe zal hij ons ook met hem, kijk, dat zijn wel dierbare woorden. Daar staat in de kanttekeningen, Christus Jezus die de allerkostelijke gave is, ja, de allerkostelijke gave des vaders, in welke alle schatten der wijsheid en wetenschap verborgen zijn, zodat degene die hem heeft, alles heeft wat hem tot zijn zaligheid nodig is. Ja, als je natuurlijk alleen verstaat, niet alle dingen schenken, als je al die dingen verstaat wat tot onze zaligheid nodig is, dan ben ik het niet meer eens. Nee, dat wordt ook niet bedoeld, want zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is alles. Dat is toch alles? Met hem, dat is alles. Meer heb je echt niet nodig. Al die dingen komen er wel bij, gratis. Maar dat heeft niet altijd met de zaligheid van doen. De Heer weet ook zijn volk in de tijd aan deze zijde van het graf te bedienen met al die dingen. Dat zijn de weldaden Gods. Wel natuurlijk eerst die weldaden in Christus moet je ontdekken. Als de Heer in die uren van wedergeboorte de zonde ertussenuit haalt. Dat kindschap Gods, wij hebben het niet ontvangen. We hebben het opgelezen. De geest der dienstbereid wederom tot vrezen. Maar ontvangen de geest der aanneming. Door welke wij roepen Abba Vader. Ja, Gods volk die leert dat staande. Want dat is natuurlijk niet een geleerd lesje die je door een cursus leert. Nee, dat wordt in die uren van wedergeboorte geschonken. De inwoning van de Heilige Geest, dat is niet een vreesachtige geest. Dat is niet een wereldse geest. Dat zijn allemaal toetsstenen. Dat zijn allemaal toetsstenen. En Gods volk zal het dikwijls bewegen. Heer, ik ben een en al wereld. En dan klinkt het weer in de ziel. Al zo lief heb God de wereld gehad. Want er is maar één volk op aarde die dat woord wereld naar waarde weet te schatten in zaligmakende zin. Heel eenvoudig. Je kan ook zeggen, al zo lief heb God de kosmos gehad. Want al zou God in Christus de wereld niet met zichzelf verzoend hebben, dan zou er geen mens kunnen worden toegebracht. Dus Christus heeft door zijn dood die verzoening teweeg gebracht. Het in orde gebracht bij de Vader. Ja, nou, daar had die moorman geen kennis aan. En er was wel die rol van Jesaja. Met name hoofdstuk 53. Maar hij verstond het niet, want hij las zijn eigen oordeel erin. En dan die vragen. En daar komt Gods volk ook niet over uitgeworsteld. Totdat de uren van wedergeboorte aanbreekt. Dat het woord, dat is Christus, kracht doet in het hart. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Want hij las daar zijn eigen oordeel in. En het was het oordeel waar Christus vrijwillig onder is gegaan. Hij is onder de wet gekomen, opdat hij degene die onder de wet verkeerde verlossen zou en hen de aanneming tot kinderen schenken zou. Dat wonder, dat is niet bij elkaar te redeneren, want dat kan alleen maar verstaan worden door het geloof en dan in het kader van de toepassing. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dus al die dingen, ik heb al gezegd, dat zijn natuurlijk de weldaden uit Christus, rechtvaardiging, heiliging, geloof, hoop en liefde. Dat zijn ook die gaven die met hem geschonken worden, tegelijkertijd. Dat wordt niet later geschonken, maar alle dingen slaat ook op de wonderen der voorzienigheid. God weet ook op zijn volmaakste wijze, ook Gods volk door deze wereld. Hoe zouden we zonder hem door deze wereld? Ik kom er niet door zonder God. Nou, absoluut niet. Dat wordt ook ingeleefd. Dat wordt dikwijls ingeleefd. Maar dan mogen ze weer de Heere zien als hij het hoofd weer omhoog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouwen. Dan kunnen ze er weer 40 dagen tegen. Hij zal zijn volk zelf bevestigen en schragen. Dat hoort ook wel bij al die dingen. Maar nogmaals, zoek eerst het koninkrijk Gods, dat is alles. En al die dingen die je meent nodig te hebben, die zullen u worden toegeworpen. In zoverre God het nodig acht. Zo moet dat te verstaan. Je krijgt niet alle dingen van God die je vleeselijk hart begeert. Nou, de Heer onthoudt ook veel zijn volk, opdat ze alleen uit hem zouden leven en ook voor hem zouden leven. Want ik heb mijn volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Dat is de bedoeling van de herschepping. Dat was ook de bedoeling van de schepping. De Heere heeft de mens geschapen in het paradijs. En die staat de rechtheid gezet om zijn lof te vertellen. En dat betekent ook voor Adam en Eva dat ze werkzaam mochten zijn in de paradijselijke garden. Oh ja, Adam werd die gave gegeven om alle dieren een naam te geven naar hun aard. Nou, dat behoort ook tot al die dingen. Als je nog niet beroofd bent van je natuurlijke gaven, de Heer heeft elk mens gaven gegeven. We zien dat in de gelijkenis van die ponden. Eén had hij 5 ponden, de ander had hij 2 ponden en één pond gegeven. Dus dat behoren ook tot al die dingen. Dat ziet op de gaven, op de natuurlijke gaven, maar ook op de geestelijke gaven. Niet iedereen krijgt een roeping om het woord te prediken. Er zijn bijzondere gaven. Maar elk mens heeft gaven gekregen. Moet het altijd wel verstaan, en het geloof wil het ook verstaan, in de gaven die Christus geeft aan zijn volk. Eerst die grote gaven, met een hoofdletter G, nogmaals. Want uit die gaven komt alles voor. Er staat ook, zal hij ons ook niet met hem Als je dat er tussenuit haalt, dan hebben al die dingen geen betekenis. Want alle mensen hebben wel alle dingen. Alle mensen hebben gaven, maar zonder hem hebben die gaven geen betekenis. De natuurlijke gaven hebben geen betekenis voor je eeuwig zielenheil. Zonder hem, nou absoluut niet. Dus met hem niet alle dingen schenken en dan moet alle dingen medewerken ten goede. Want alle dingen, dat betekent ook verdrukking, vervolging. Nou ja, dat behoort er allemaal toe. Al die dingen. Dat is een privilege, het is een privilege voor Gods volk om ook met hem te lijden. Met hem. Ja, dat is wel een kroonjuweel, want als Gods volk, die wordt als zodanig als kroonjuweel gehecht aan de middelaars kroon van Christus. Dan gaan ze de eerkroon dragen door ieder uur alleen om het eeuwig welbehagen. En dat mag al plaatsvinden hier in de tijd. Dat ze die vrouw met die 12-sterrige kroon, ja, maar die kon ze zelf niet zien. Die ziet de Heer. Kijk, dat zegel des vaders aan Gods volk gegeven, die aan hun voorhoofden verzegeld worden door de engelen. Dat zegel ziet God, dat ziet Gods volk zelf niet. Als ik bloed zie, het is eerst dat God het ziet. Als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. Nou moesten die Israëlieten, die huisvaders moesten dat bloed aan de bovendorpel, aan de zijdorpels strijken. Zij moesten het ook zien. Ik hoor die moeder dan en die kinderen hoor ik dan roepen. Vader, zit er bloed aan de deurpost? Want als dat bloed er niet aanziet, dan zal die verderfengel inkomen en dood en verderf zaaien. Dus kinderen, de geestelijke betekenis, het bloed van Jezus Christus, reinigt van alle zonden, moet bestreken zijn aan de deurposten van ons hart. Maar de Heere moet het ook zien. De Heere moet het ten eerste zien. Als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. Maar een mens moet het ook zien. Toen de Heere tot Ezechiël sprak, zullen deze beenderen levend worden. En toen zei Ezechiël, Heer, gij weet het. Ik weet het niet. Maar Ezechiël moest het ook weten. Want hij moest profeteren. En als de Heere niet had gezegd van, door uw prediking zullen die beenderen levend worden. Dan zou hij toch op een stoel gaan zitten om nooit meer op te staan. Nou, als ik de bediening van Jeremia en andere profeten. Jeremia heeft nauwelijks vrucht gezien op zijn bediening. En wat denk je van de apostelen? Apostelen hebben wel vrucht op hun prediking gehad. Maar de Heere doet er mij wel hen behaagd. Als ik denk aan die zending Edigu, die hier in het noorden een zending heeft bedreven op Groenland. Heb heel zijn leven nog geen vrucht gezien. Nou, je zat op een stoel gezet en je zou er nooit meer van opkomen. Maar het is ten dode of ten leven. Wij zijn een goede reuk van Christus in degenen die behouden worden en in degenen die verloren gaan. Dus het heeft tweeërlei uitwerking, ten dode of ten leven. En de Heer wordt ook verheerlijkt als de bediening. De evangelie is niet de bediening des doods. Maar als het ten dode is, dus als het door ongeloof wordt verworpen. Paulus vervloekt degenen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. Jongens, hoor je toch? Dus wees daarvan verzekerd, dat er is geen verontschuldiging om God voor een leugen uit, want dat doet het ongeloof. God voor een leugenaar uitmaken. Dat is een schrikkelijke zaak. Hè. Zo, dat is de leer van Christus. Het ongeloof heeft geen plek. Nee. En Gods volk weet er ook van de macht van het ongeloof. Ze zijn uit de staat des ongeloofs verlost, dat wordt hier ook duidelijk gezegd. Gijlieden wandelt niet meer naar het vlees, maar in de geest. Gijlieden zijn niet meer in het vlees, maar in de geest. Ik heb je dat ooit gepredikt. Wat dat betekent in het vlees leven, dat betekent onbekeerd zijn. Als een oude mens onder de wet verkeer. En in de geest leven, dat betekent na de wedergeboorte leeft. Al Gods volk leeft in de geest. Ook Simpson toen die bij de Lila lag. Ja, ik moet het zo prediken, want anders zou je denken dat het ligt aan een goed gedrag. Of een vrome levenswandel, dat behoort wel zo te zijn, maar dat betekent het niet. Nee, ook als Gods volk met de voeten in de zonde wandelt, wandelt zij niet naar het vlees. Ja, als we zo Gods woord niet verstaan, want anders krijg je een mix van vandaag wel en morgen niet. Maar zo is het niet natuurlijk. Dat leert Gods woord niet. Nee, gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. En dan geloof, hoop en liefde, dat zijn natuurlijk de metgezellen. Die de Heer schenkt in de wedergeboorte, dat behoort ook tot al die dingen. Hè? Dus dat zijn dingen, maar eerst een persoon. Eerst wordt de persoon van Christus geschonken en dan de dingen. Niet omdraaien, eerst de weldaden, Dat doet de Heere soms om je met de weldaden, om je tot jaloersheid te verwekken. Maar dat is Christus niet hoor. Dat is niet Christus, nee. Dat moet ik echt zeggen. Nee, eerst Christus en dan zijn weldaden. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? He, dus dat betekent een geweldige troost voor Gods volk. Dat de Heere weet wat we nodig hebben. Ook om deze wereld door te komen. Ik heb niet gezien de Gods volk verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Brood en water zijn gewis. Voedsel, deksel en gemeenschap, zei Gods volk altijd. Voedsel, deksel en gemeenschap, dat zijn de rechten Gods. En daar moeten we niet in gaan knoeien, want anders dan gaan we knoeien met al die dingen. En dan gaan we knoeien met de weldaden des Heren. Mag een mens dan geen groentetuin aanleggen? Nou, de Rechabieten, die hadden geen huis, die hadden geen bezit, geen grond, die hadden niks. En ze kwamen toch niet om. Zo onderwijst de Heer ook zijn volk. Gelijk aan weli, de dalen, gelijk vogels. De Heer voedt dezelfde. Ja, maar die vogels moeten wel vliegen om aan voedsel te komen. Die moeten in een boom en die bessen plukken. En het is natuurlijk niet zo. Ja, de Heer geeft het ze minder in de slaap. Maar de Heer werkt geen lui mensen. Dat heb ik u al die jaren wel gepreekt. En ook al Gods volk, die wordt geoefend in het Allerheiligste geloof. En dat betekent ook dat de duivel, die wordt soms als een hond op je losgelaten. In die zin. Geen zelfstandige macht, maar, want als die niet zou rondgaan als een briesende leeuw, dan zou je hem ook niet hoeven te wederstaan. Of als een engel des lichts. Dus al die dingen, dat betekent ook de beproevingen des geloofs. Want anders zou je niet in die volle wapenrusting Gods hoeven staan en ermee bekleed worden. Als dat geen strijd teweeg zou brengen. Dat leven des geloofs. Oh ja, dat is een strijd. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Maar daarin werd hij bediend met al die dingen. En de Heere weet dat precies op tijd te geven. Dat is nou ook het wonder. Dat de Heere ook met de wonderen van zijn voorzienigheid altijd een verrassend God is. Altijd een verrassend God. Dan laat hij eerst de ontbreking inleven om het bezit ervan te waarderen. Versta je dat? En zo is het ook met de grote gaven. De Heere verbergt zich soms uit redenen omdat hij zijn volk wil beproeven. En anders zouden ze er maar een verzelfsheid van maken. Nou, door het leven des geloofs is geen verzelfsheid. Ja, wel bij God vandaan. Maar niet voor de geloofden. Dat is altijd weer als uit der leeuwenmuil gered. Dat is toch een eeuwig wonder. Dan is het eigenlijk dat alle mensen zeggen, God heb hem nou verlaten. En dan schiet de Heer het toe. En dan hoor je die mensen die dat gezegd hebben, God heeft hem verlaten, hoor je nooit meer. Die hoor je nooit meer. Ik heb de wonderen des Allerhoogsten, we hebben het hier in ons midden meegemaakt, en je hoort niks. Nou, dus dat betekent dat heel het Westen aan de dood en de verdoemenis is overgegeven. De Heer kent degenen die de zijne zijn. Oh, absolute waarheid, en die zijn hier ook in het Westen. Ik heb nog broeders hier, maar als hij nou kijkt naar de godsdienstige massa, nou, het is nooit zo erg en afvallig geweest als in onze dagen. Dat moet ik echt zeggen hoor. Want in onze jonge dagen was er nog veel van Gods volk. Dat is nu niet meer zo. Absoluut niet. Ja, wel een hoop godsdienstige mensen die zeggen dat ze het zijn, maar die zijn het niet. Want ze leven niet buiten op een legerplaats. Ze leven niet onder het kruis. Ze weten van het lijden van Christus niet af. Daar zijn ze bittere vijanden van als ze daarmee geconfronteerd worden. Dus dat volk, Gods volk onder het kruis, buiten op de legerplaats. Onder het kruis, onder het heilige kruis, daar kan je nauwelijks meer vinden. Nauwelijks. En dat betekent natuurlijk niet dat de Heer, want de Heer heeft zijn kandelaar verplaatst naar andere delen van de wereld, dat de Heer zijn volk niet meer heeft. Oh ja, en misschien nog wel in grote getalen, maar niet hier in het Westen. Dat kan ik je wel verzekeren, want de lamp is uitgegaan. Net als in de dagen van Samuel, de lamp was uitgegaan. Het woord Gods was schaar. Dat betekent niet dat er niet veel Bijbels kunnen zijn. Maar het woord Gods, de bediening der verzoening, is schaars geworden. Dan moeten we wel acht op slaan, gemeente, want de tijd is zo voorbij. En we zullen daar eerst van gaan zingen, van dat woord wat we hebben, enigszins hebben overdacht. En wel van dat vierde vers van Psalm 27. God zal mijn hoofd nu boven vijands bende verhogen, dies wil ik met blij geschal in zijn tent en offer opwaarts zenden, waar psalm en lied zijn lof vermelden zal. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 27. Der wijsheid en der kennis verborgen zijn. He, dus wijsheid, kennis, genadegaven, allerlei genadegaven, die noemt Paulus ook op. Het meest dat gij zou profeteren, zegt hij, dat betekent prediken. Paulus zocht altijd medestrijders in het geloof. Paulus was daar altijd op uit. Mannen in Christus, medestrijders in het geloof. Want daar had hij veel steun aan. Hij wist ook, hè, als we overal alleen voor staan, ja, één man en God is de meerderheid. Dat wist Paulus ook, dat wist David, dat weet al Gods volk. Maar twee en twee uitgezonden, en als er één struikelt, wordt hij door de ander opgericht. Ja. Dat is Gods gewone manier. Als je naar Simson kijkt, ja, die was helemaal ziel alleen. Maar toch niet alleen, hè? Want de Vader was altijd met hem. Zoals Christus het zeide, ik ben niet alleen, want de Vader is altijd met mij. En dat kan Gods volk in Christus ook weten, hè? Want de Heer die is een eerzoekend God. Als wij te veel steunen op medebroeders bijvoorbeeld, dan zet de Heer soms zijn volk in de afzondering, opdat ze weer geheel uit hem zouden leven. Paulus die meldt dat van bepaalde broeders die zich eerst aan de Here hadden gegeven en toen aan ons, zegt hij. Toen aan ons. Zo moet het wezen. Het moet altijd de Here in het midden zijn, zoals ik vanmorgen u heb gezegd, van het Lam God staande op de berg Sion met de 144.000 verzegelden. En daar zijn niet de 144.000 het middelpunt, daar is Christus het middelpunt. Christus is altijd het middelpunt van zijn volk. Ik ben met u lieden, dus dat betekent Christus in het midden. En van hem gaat alles uit. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dus eerst de gever en dan de gave met een kleine g. En die gave heb ik al gezegd, met hem, dus het komt uit hem voort. Wat de natuurlijke mens ontvangt aan gezondheid, aan voedsel, dat gaat niet gepaard met hem. Het komt wel uit de algemene genoegzaamheid van Christus voort, maar het werkt niet mee tot hun zaligheid. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, gerechtvaardigd zijn, verheerlijk zijn. En dan geldt dat ze in de dood van Christus al hun zonden zijn kwijtgeraakt. En door zijn opstanding worden gerechtvaardigd. Want hij is opgestaan tot onze rechtvaardiging. En dat betekent dat hij als middel van toepassing dat ook in de tijd komt te schenken. Vergeving der zonden. Kindschap Gods, het eeuwige leven. De geest der aanneming tot kinderen. En dat wordt Gods volk allemaal geschonken in één moment. En dan is het van belang dat we daarin opwassen wat wij in Christus hebben. Dat we in Christus zijn, maar wat wij in Christus hebben. Dus dat moet uitgerold worden, uitgewikkeld worden, ontwikkeld worden. Was dan op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Een zuigeling, ik heb ook alles wat een vader in de genade bezit, maar hij weet het allemaal niet in orde te verhalen. Nou, dat is in het natuurlijke zo, maar dat is zeker ook in het geestelijke zo. Eén ding weet ik, zegt die blindgeborene, dat ik blind was en nu zie. Nou, dat moet in geestelijke zin als eerste gekend worden. Dat was bij die blindgeborene, had dat geen zaligmakende betekenis toen hij dat zei, want dat zag alleen op zijn lichamelijke genezing. Later is hij tot die kennis der zaligheid gekomen, toen de Heer Jezus aan hem vroeg, geloof gij in de Zoon van God? Toen zegt die blindgeboren, die ziende geworden was, door hem, wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? En toen krijgt hij, net als Paulus zegt, dat God blieft zijn Zoon mij te openbaren, zoals ook die Samaritaanse vrouw, dat kende Levi in het tolhuis. Met deze woorden, volg mij, openbaarde zich Christus in zijn persoon en in het hart van Levi tot geloof, tot rechtvaardiging, tot eeuwige heerlijkheid. Met hem niet alle dingen schenken, hè? Gods volk, ja, die moet in alles geholpen worden, want hulpeloos volk, dikwijls ook hopeloos, maar er is geen reden voor, hè? Want met hem, ja, dat is toch alles. Als je het gaat kaderen in de zaligheid, al die dingen, dan is het aanvullende gerechtigheid, zoals Rome. Dan moet er met hem nog van alles bij komen. Nou, zo is het natuurlijk niet. Zo mag dit niet gelezen worden, want daar doe je Christus grote oneer aan. Met hem dus alles. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. En dan geeft de Heer ook nog extra dingen. Al die dingen zullen je worden toegeworpen. Water, brood, voedsel, deksel, kleding. Hè? Al die dingen zullen je worden toegeworpen. Want de Heer weet veel beter wat we nodig hebben, dan we het zelf weten. Ook voor de dingen van de tijd is God een verrassend God. Nou, daar kan ik ook wel een boek voor schrijven. De wonderen des Allerhoogsten. Warbeton had er een boek van geschreven, de weldadigheden van een verbondsgod. Dat zijn al die dingen. Het kwam voort uit zijn verbondsliefde. Die verbondsgod die weet ook genade voor genade, want dat ervaart Gods volk. De wonderen der voorzienigheid. Uit loutere soevereine genade. Dan kunnen ze een glaasje water kunnen ze waarderen uit loutere soevereine genade. Want ze blijven in zichzelf rechteloos. Maar je hebt wel een kinderrecht, volk van God. Je hebt wel een kinderrecht. Want dat zei Simson, hè. Heren, heren. Hij riep God aan in zijn verbondsnaam. Heren, heren. zult gij mij dan overgeven in de hand van deze onbesneden Filistijnen? Simson zei eigenlijk, als u dat doet, dan zult gij uw godheid verliezen. En de Heere kloofde de rots, Ramat Lehi. Ken je ook die plaatsen, Ramat Lehi? Huntington heeft er eens een boekje van geschreven, van al die ontmoetingen Gods. Al Gods volk zou het moeten kunnen. Om dat op te tekenen, doe het maar niet, want soms wordt er ook weer afgoderij mee bedreven. Niet onze gang, maar de gang van Christus moet verheerlijkt worden. Staande in onze plaats. Als plaatsbekleder voor de zijne, in dat kader zal die ook alle dingen ons schenken die hij voor ons nodig acht. En daar hoef je niet aan te wanhopen. Ja, de Heer wilde wel van de huizen Jacobs om gebeden worden, om gesmeekt worden. Kinderen, houd aan in het gebed. Ja, maar je doet het niet. Nee. Want dat leert men een mens niet onder de wet. Nou, absoluut niet. Nee. Kijk, als de Heer je trekt, er is ook een trekking. Hè? Er is ook een trekking des vaders. Niemand kan tot mij komen te zijn de vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat zie je niet. Want de Heer zal ze voeren met smekingen geween. Je houdt dat smeken niet voor smeken en dat geween niet voor geween. Want daar ligt de zaligheid niet in. Dat is Christus niet. Nee. Maar hij zal ze voeren met smeken en geween. Die vaderlijke trekking, dat is onzichtbaar voor de mens. Achteraf mag hij het verstaan. Daar en daar heeft de Heer al aan mij gedacht om het tot Christus te brengen. Dat mag hij na ontvangen genade. Oh ja. Dan heeft Paulus dikwijls overdacht hoe hij van dat paard is geslagen. Door zo'n bliksemende kracht van het paard werd geslagen. In het zand gehapt. En als een blinde moest geleid worden naar Damascus. Denk erom. In dat kader zegt hij, ik de grootste der zondaar. Ik de grootste der zondaar. Mij is barmhartigheid geschied. Ja. Dus dat blijft ook in de herinnering, in de geestelijke herinnering staan. Hè, uit welke grote nood en dood we gered zijn geworden. En dan alle weldaden, alle dingen met hem. Nou, daar komt Gods volk niet over uitgewonderd. En dan gaat de Heer zijn volk dikwijls zodanig verrassen. Mijn beker is overvloeiende. Ja, want de Heer weet zijn volk wel met de weldaden te vernederen. Oh ja, anders zouden we niet danken in die dankende hoge priester. Want we hebben niet alleen een biddende hoge priester, maar we hebben ook een dankende hoge priester. Nou, Gods volk leert zichzelf kennen als een biddeloos volk. En dat werd vroeger nog wel eens uitgepraat. Niet om daarin nou de zaligheid te zoeken. Want ik heb ook veel mensen gehoord hè, die maakten. Ja, ik ben zo arm en daar maakten ze toch geen rijkdom van. Ik zeg, maar dat is echt niet zo. Nee. Alleen het naam een volk die betrouwt op de naam des Heren. Dus als dat met hem ervan losgekoppeld wordt. Ja, dan hou je verrot vlees over. Vroom vlees. Ja. Dat stinkt nog harder. Dus met hem, hè. Die roemen in de Heer. Ik roem in God, ik prijs dan vuil behoort. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenken. En dan klinkt het, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. God is het die de goddeloze rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook zit ter rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven. En dat gebed wordt altijd verhoord, want Christus bidt eisende. Dat eisende gebed van Christus, het is niet een pleiten, zijn voorbidding is geen pleitreden. Nou. Vader, ik wil, dat wordt altijd verhoord. Dat wil God de Vader gaarne horen, want hij heeft het zelf gezegd, eis voor mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot die bezitting, de zending bedrijven, dat is eigenlijk een heel licht werk. Als u daarop mag zien, eis van mij, en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Kus de zoon, dan hoeven wij alleen te preken, kus de zoon, opdat hij niet toorne, en u op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij, die zijn getuigenissen onderhouden, en die hem van ganser harte zoeken, want als u bent opgezocht door die goede herder, dan ga je hem steeds ook weer zoeken. Oh ja, zoeken hem te eren en te verheerlijken, zijn leer te verhogen, zijn naam te verhogen. Oh ja, dat betekent ook dat zoeken. Hè? Zoeken is niet alleen omdat je het kwijt bent. No, no. Mijn hart zoekt u eer te vrouw. Dus dat zoeken, dat heeft ook natuurlijk wel een andere betekenis als wij het van nature verstaan. Als je iets zoekt, ja, dan ben je het kwijt. Anders hoef je niet te zoeken. Net als Jozef zijn broeder zocht, maar een man vond hem. Nou, dat is het eerste wat de Heer doet in het leven van zijn kerk. Anders zou je niet met hem alle dingen kunnen ontvangen. Maar dat is voor Gods volk wel die overlopende maat. Hè? Want God is geen kare God. En dat moet je echt uit mijn eigen leven moet dat getuigen. God is geen kare God, ook niet in de dingen voor de tijd. Nou, kijk, Warburton, die had dikwijls geen kostje brood om te kauwen. Hij moest dikwijls honger lijden. Maar dan als de Heer hem verhoorde, dan was het ook dikwijls wel een overlopende maat. Een overlopende maat. Dan was bij hun de tong. Dat had hij de Heer beloofd. En toen hij in Londen was, viel er een kracht in zijn ziel. Betaalde de Heer uw gelofte. En toen moest hij naar Huntington. En toen zat Huntington daar, die oude geroepen knecht van God. En hij zegt, wat weet u van de liefde Gods? En zat Warburton daar te stotteren en te hakkelen. En het hoofd van Huntington ging naar beneden. Hij zal wel gedacht hebben, er komt weer zo'n beleider die er niks van weet. Dan denk erover dat Huntington je eerlijk behandelde. Maar als de harten ineen vloeien, dan mocht je ook wel eens een snuifje uit zijn tabakdoos krijgen dan. En dan mocht je daar een snuiven. Ja, zo behandelde Huntington. En toen Warburton dan de vrijmoedigheid ontving, eerst stoten zijn knieën tegen elkaar, kon hij geen woord uitbrengen. Eerst alles weer verliezen. Alles weer verliezen. Opdat de Heere de eer zou ontvangen als hij je vervult met die geest der vaardigheid, met die tong der geleerden. En toen mocht hij van de eeuwige liefde Gods vanuit zijn eigen leven vertellen. En dat viel zo bij, want leven kan niet met leven twisten hoor. Dat viel zo bij Huntington in het hart. Hij deed een greep in zijn la en hij gaf al het geld wat hij bezat van Warburton. Ja, zo werkt het ook in het leven van Gods koninkrijk. Dat de ene broeder de andere helpt, zoals Epafroditus ook in het levensonderhoud van Paulus voorzag. En ook zijn medestrijder was in het geloof, want Epafroditus was ook een evangeliedienaar. Ja, wat wil ik daarmee zeggen? Dat ook Gods volk niet buiten elkaar kan. Nou, het is één lichaam en de hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb je niet voor nodig. Denk er goed om, denk er goed om. Daarom, als het hier openbare geloofsbelijden is, dan moet je dat ook die zaken voor God belijden en beloven. Dat je ook voor de geloofsgenoten, voor de huisgenoten des geloofs gelijke zorg zult dragen. En eerst die en dan ook de anderen die nog buiten staan om hen, met de bedoeling om hen tot Christus te leiden. Ja, en dat kan alleen maar, de Heer heeft alleen maar de prediking van zijn woord gegeven om dat te bereiken. Niet allerlei stichtingsactiviteiten zoals in onze dagen plaatsvindt, dat gebruikt God niet. Dat kun je wel zien. Wat er in onze dagen, de Heer maakt alles open. Die komen als pedofiele clubben, komen die openbaar. Daar maakt God geen gebruik van. Dat zijn namelijk Kaïnsoffers. En de dominees willen dat zo niet verstaan. Want daar voelen ze zich in de eer aangetast. Nou kijk, dominees, als je niet voor God als een dooie in de schuld valt, dan zal het blijken dat je geen genade hebt gehad. Wat zal het dan wezen? Dacht je dat God onderscheid maakt tussen een dominee en tussen een mijnwerker? Dacht je dat nou werkelijk? Nou, dan weet je niet wie God is, want God haalde zonder aanzien des persoons. En dan zou je met dubbele slagen geslagen worden, al heb je altijd op je eigen eer gezien. En dan ben je daarvoor altijd in de weer geweest, met goede werken, die arme kinderen in Afrika gedenken. En de Heer neemt het niet aan, want het geschiedde niet door het geloof. Het was niet met het geloof gemengd. En wat tegenwoordig die reformatorische beweging voor geloof houdt, is het absoluut niet. Nee. Want het gaat niet met gepaard met de zelfverloochening. Het gaat niet gepaard met die toetsstenen die worden aangelegd, die alleen de Heilige Geest kan aanleggen, maar ook door middel van zijn geroepen knechten, om degenen die dan uitgezonden worden te onderzoeken of ze wel een roeping hebben, of ze wel echt door God bekeerd zijn. Het wordt hier niet meer gedaan in onze dagen. Ze zoeken alleen naar goede koppen. Hè. Oh, ben je daarin bedreven en dan ben je geschikt. Ja, het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar de Heer gaat door. Hij gaat door, hij laat de kerken links liggen. Hij gaat door met zijn werk. Wie zal hem scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, genaaktheid, gevaar of zwaard. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Want die eeuwige liefde Gods is nooit te scheiden. Wat God samengevoegd heeft, kan de mens niet verbreken. Dat geldt ook voor het natuurlijke huwelijk. Wat God samengevoegd heeft, scheidt het mens niet. Maar dat geldt zeker ook in dat zoen- en zoutverbond, die de bruidegom gesloten heeft met zijn bruid. Dat is een eenzijdig verbond. Want God ging alleen tussen de stukken door bij Abraham. En dan kan een mens nooit scheiden. Ik zal u nooit begeven, nooit verlaten. Die eenzijdige toezegging des Heren, die kan zelfs Gods volk niet verbreken. Ja, ze kunnen wel door de zonde een scheiding maken tussen God en de ziel, maar nooit dat eeuwige verbond kan nooit meer verbroken worden. Nee, nee, als hij daar eenmaal zaligmakende kennis aan mag hebben met hem en al die dingen, en dat betekent niet sommige dingen, dat betekent alle dingen, kanttekening zijn wat onze tot onze eeuwige zalig nodig is, dat stinkt naar aanvullende gerechtigheid. Zo zou ik het niet willen verklaren. Nee, nee. Met hem is alles en alle dingen, die schenkt de Heer erbij om door dit leven te geraken. En daar moeten we denken aan de middelen, want de Heer werkt door de middelen. Dus als wij altijd uitzien en daarna staan naar buiten Bijbelse openbaringen, nou, dan krijg je natuurlijk wel een heel sprookjesverhaal, maar daar is niks van God bij. Nee, de Heer werkt door de middelen, hij heeft ons aan de middel gebonden. En de Heer weet ook zonder middelen zijn volk te redden, uit te redden, door te helpen, daar weet ik ook van. Maar als we de middelen gaan verachten, dan is dat God verachten. Want wij zijn aan de middelen gebonden. En de Heer die belieft ook in die weg zijn genade te verheerlijken, zijn wonderen te verheerlijken, zijn voorzienigheid te verheerlijken. Oh ja, en dat moeten we naar waarde weten te schatten. Want ja, als je nou altijd maar taart op je bord krijgt, dan begin je dat gewoon te vinden. Niet waar? Een keer roggebrood eten. We hebben het vandaag nog gedaan. Nou, het smaakt heerlijk. Hoor. Het smaakt echt heerlijk. Als je de zegen des Heren er maar over afsmeekt. Want alles wordt door het gebed geheiligd. Dat moeten we allemaal goed verstaan. We zetten veel te veel stappen nog in ons vlees, waarbij de naam des Heren niet wordt aangeroepen. Ik werd eens getroffen door een verhaal van een Russische taxichauffeur in Moskou. Voordat ze begonnen te rijden, baden ze eerst de Heren om zijn bewaring. Ik ben een keer in Parijs geweest, er is geen auto onbeschadigd daar. Alles rijdt met schade daar. Alles vliegt door elkaar heen. En in Rusland, nou daar gebeuren de meest verschrikkelijke ongelukken, omdat ze... Die Russen, de meeste Russen zijn niet bedreven in vaardig autorijden. Maar er moet toch wel enige oefening in zijn. Dat is absoluut wel een zaak, want anders ben je ook een gevaar voor een ander. En dat is natuurlijk ook in geestelijke zaken zo. De Heer laat zijn jongeren niet gelijk los in de hitte van de strijd. Hij gaat eens 3 jaar krijgen ze die goddelijke oefeningen op de leerschool van Christus. Om dan te worden uitgezonden. Eerst die bekwaammaking. O Gods volk, die bidt daar dagelijks om. Om die bekwaammaking. Maar met hem, hè? Met hem. Met hem ben je bekwaam. Met hem. Het is altijd met hem. In hem, door hem en uit hem. Er zijn alle dingen. Opdat het zij, God alles en in al. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, heb dank voor uw woord, want het is uw woord. Wat we hebben mogen overdenken, zit niet in onze overdenking, het is uw woord. En uw woord is heilig, uw woord is een lamp voor onze voeten, een licht op ons pad. Uw woord, ofschoon ik alles mis, kan mijn zinnen strelen, mijn hart strelen, verstand verlichten. Het is alles door uw geest. Heren, al uw kinderen kunnen het nazeggen. Ook met het getuigenis, met die wolk der getuigen, die daarvan getuigenis hebben afgelegd, die de apostel noemt in de Hebreeënbrief. Het is alles door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gij zult er eeuwig de eer van ontvangen. Gedenk ons ook, als we de week weer ingaan. Verheerlijk uw naam in kracht. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus willen amen. Gemeente, nog zing het 5e vers van Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege zoek, door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Het 5e zangvers van Psalm 27. laten de zegende zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.